Welkom beste luisteraars bij podcast 5. Zoals beloofd gaat hij over de FUD-overgangsregeling en ik ga spreken met Michael Visser. Beste luisteraar, het is ook een beetje een delicate podcast, want het heeft met mijn leeftijd te maken. Zoals ik al in podcast 1 of 2 heb ik verklapt, ik ben 59 jaar. Op zichzelf genomen is het al schandalig genoeg. Maar dat betekent ook nog eens een keer dat ik eigenlijk meer salaris krijg ten koste van jongere docenten, is mij net uitgelegd. En dat is ook nog zo dat ik daar helemaal niks aan kan doen. En dat heeft dus te maken met zo'n dure FUD-overgangsregeling. Wat is nou precies het probleem met deze regeling en jong en oud?
Nou Arendt, misschien is het goed om even nog terug te kijken naar podcast 3. Hè? Daar legt Sophie heel mooi uit, Sophie Vaas. Wat kost nu eigenlijk pensioen? Wat betaal je daaraan? Daar staat ook een mooi blog op onze website lvlp.nl. Maar als je dus daar begint, zie je dat je vanaf 1 januari 2019... dat er 24,9% van de pensioengrondslag aan pensioen wordt betaald, wordt overgemaakt aan het AWP. Dat is puur voor je ouderdomspensioen en het nabestaande pensioen. Dus mocht er onverhoudelijk iets met jou gebeuren, dat jouw partner recht heeft op partnerpensioen. Waar we het nu over gaan hebben is VPL-premie of inkoopvoorwaardelijk pensioen. Allerlei naampjes allemaal. Daar gaat het eigenlijk niet om, maar je betaalt eigenlijk 2,6% wordt er voor jou betaald aan deze premie. En die is alleen nog maar voor mensen die voor 2006 in dienst waren bij de overheid of het onderwijs. En dus bij AWP aangesloten zijn, die hebben mogelijk nog recht op een aanvulling op hun ouderdomspensioen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. En een van die voorwaarden is dat je in 2022 nog in dienst moet zijn bij zo'n werkgever die aangesloten is. Dus nou ja, je werkt zelf deels bij de Universiteit Utrecht, begrijp ik. Ben je hoogleraar?
Ja, ik ben geen hoogleraar. Ik ben simpel universitair docent.
Nou, simpel, Arendtje. Maar je bent in dienst bij de universiteit daar. Als jij voor 2000, was je voor 2006 al werkzaam?
Vanaf 1990, de val van de muur, kreeg ik mijn aanstelling.
Nou, dan ben jij dus een van die gelukkigen, een van die ruim ongeveer 500.000 gelukkigen die nog mogelijk enige aanspraak, zo noemen ze dat, hebben op die VPL-regeling. En er zijn inmiddels al ongeveer 1 miljoen premiebetalers bij het AWP. Dus dat betekent dat de helft sowieso al geen rechten daar meer op heeft. Maar jij dus nog wel. Je bent echt een van de gelukkigen. Maar dan moet je wel even zorgen dat je nog in dienst blijft tot en met 2022. Want anders vervalt het gewoon. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben studentassistent geweest, ook op de universiteit in Tilburg. Vanaf 2004, 2005. Heel klein beetje pensioen opgebouwd als studentassistent. En ja, in die tijd was er ook al cao en wetgeving dat je met tijdelijke contracten mocht je maar 2 of 3 hebben. En net als nu. En dan moest je er een paar maanden uit. Nou, en in dat geval moest ik er dus een paar maanden uit en daarna kwam ik weer opnieuw in dienst. En ben ik dus ongeveer €25 even uit mijn hoofd aan die aanspraken verloren. Nou, dat is echt een peanut in die zin. Maar toch, het is eigenlijk zonde van het geld. Maar er zijn dus mensen die dus, en vooral jongeren met tijdelijke contracten, die bij overheid of onderwijs werken, die dus mogelijk zo'n recht hebben gehad. En dat verliezen. He, dus er zijn allerlei voorwaarden aan die regeling om iets te krijgen. Maar het is eigenlijk een voorbeeld van hoeveel herverdelingen in zijn pensioenen zitten. We hebben het hier maar over een klein deel. Wat een gevolg was van een FUD-overgangsregeling. Dat was een breder pakket. Daar werd toen ook de levensloopregeling bedacht door de overheid. Maar dat is dus nu alweer even kijken. Het was 2004-2005 dat het is besloten. Bij AWP iets later geïntroduceerd. Moet je kijken hoeveel jaar dat nog nasleep heeft. En ieder jaar, dat heeft Sophie ook laten zien en uitgezocht voor ons. Wat betaal je nu? In haar geval gaat het dus ruim €100 per maand. Wat er gewoon betaald wordt voor deze overgangsregeling. Waar je zelf nooit meer enig recht op krijgt.
Hemeltje lief. Dus de mensen van voor 2006, mensen zoals ik, die krijgen dus geld waar ze zelf al een beetje aan mee betaald hebben, maar wordt vooral opgebracht door de mensen die na 2006 in dienst zijn.
Ja, dus inderdaad, ze hebben daar ook zelf, inderdaad, dat zeg je twee ook aan mee betaald. Maar er zijn dus ook groepen die dus na 2006 op de arbeidsmarkt zijn gekomen, die dus volledig die rekening betalen, ja, voor oudere generaties. En op zich, doet men onder de noemer solidariteit, zo'n containerbegrip. Er zijn heel veel soorten solidariteit. Alleen, ja, dit is toch eigenlijk, vind ik, wel een hele perverse vorm van solidariteit.
Want Sophie zelf krijgt bijvoorbeeld nooit een mooie vroegpensioen, Lenny. Je moet gewoon doorwerken tot haar 68ste.
Ja, misschien nog wel langer.
Misschien nog wel langer. En ik heb er dan dus wel voor. En dat wordt, Sophie betaalt er 100 euro per maand.
Ja, per maand. Ja, en nou, laat ik zeggen, wij ook. Hè. Dus ik, Jochem, je hebt met Jochem ook gesproken. Ja. En veel meer mensen. Hè. Dus 1 miljoen mensen betalen 2,6% over hun hele salaris. Hè. Dus aan deze premie. Nou, en wat nu wil, laatst heb je misschien iets gelezen in de Telegraaf, er is weer ophef, er is heel veel ophef over pensioen, maar specifiek over dit, over deze VPL-premie, omdat, hoe was dat nou, minister Koolmees heeft eind vorig jaar weer een nieuw besluit genomen. Nou, de Raad van State was daar uiterst kritisch over en die liet ook zien van ja, dit past zo op deze manier niet in het pensioensysteem. Nou, het ligt allemaal iets genuanceerd, denk ik, dan de kop doet vermoeden. Hè. Koolmees kiest kant ouderen. Ik denk dat je daar nog wel wat tegenin kunt. Maar je zegt al, ze hebben zelf ook deels mee betaald. Maar het is wel toch weer zo'n maatregel die discussie oproept. En nou ja, ik denk gewoon dat het belangrijk is. Ook omdat je hem niet op de loonstrook ziet. Hè. Dus mensen zien hun eigen premie, hun ouderdomspensioenpremie. Maar deze wordt sinds 2014 betaald door werkgevers. Maar komt gewoon wel uit de loonruimte natuurlijk. Hè. Dus het is precies als je kijkt naar docenten die denk ik terecht zeggen, hoge werkdruk en de salarissen mogen wel wat omhoog en loonstijgingen. Moet je eens nagaan, als je 2,6% hè, voor die oude rekening, als je daar allemaal een deel aan salarisstijging zou krijgen.
Oké, wat is de logica? Waarom bestaat deze onrechtvaardigheid? Komt dat omdat werkgevers, het belang van werkgevers bij een vroegpensioenregeling is dat ze van moeilijke mensen af kunnen komen? En het belang van vakbonden, als ze een vergrijzend kader hebben of vergrijzende leden hebben, dan zijn ze ook voor dure vroegpensioenleden. Maar die arme jongere docent, die moet betalen. Is dat de logica ervan dat het zo gegroeid is?
Het is zo historisch gegroeid, maar ook denk ik, en Jochem meldde dat ook al in podcast 4 over de governance, dat het eigenlijk ook te maken heeft met dat vakbonden eigenlijk mensen willen, ja, die regeling die ze hebben gehad, dat moet maar altijd gerechtvaardig blijven en weer blijven bestaan. Of ze moeten gecompenseerd worden. Nou, als je dat voor ieder dingetje doet, dan krijg je gewoon een toeslagcircus, net als bij de Belastingdienst. He, voor iedereen een toeslagje, dus je gaat inkomenspolitiek bedrijven. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in dit pensioensysteem.
Maar dat komt ook omdat het ledenbestand van vakbonden vergrijst is, vermoed ik.
Ja, of dat de oorzaak is, dat weet ik niet. Het is wel een feit.
Ja, maar dan hoef je er minder druk over te maken. Bij Defensie is het overigens anders, dat is een uitzondering. Hè? Maar bij de andere sectoren, bij het onderwijs bijvoorbeeld, is het niet zo erg gesyndicaliseerd, toch? Of wel?
Nee, maar dit is gewoon een regeling die destijds in dat pakket aan maatregelen is bedacht. Hè? Misschien met de beste bedoelingen van, nou ja, die vroeg- en prepensioenregelingen, die worden belastingtechnisch in de nek omgedraaid. Daar moeten we wat van compenseren. Maar wat je dan ziet is dat men een 15-jarige regeling heeft bedacht. En eigenlijk waar hier de crux zit in deze specifieke regeling is dat ze een soort uitstelfinanciering hebben gedaan. Dus in 2022 komt dadelijk de rekening. En daarom is er nou weer discussie. En wil de Koolmees daar nog iets aan doen om die financiering te gaan verbeteren. Nou, dan zie je gewoon dat de pensioenfonds op hun achterste benen staan en dreigden met rechtszaken. De Pensioenfederatie en ABP. En we hebben daar met LVOP ook in het verantwoordingsorgaan diverse malen al vragen over gesteld van, er moet een rekening betaald worden. En de vraag is van, waar ga je die rekening neerleggen? Maar als je zou volgen wat Koolmees wilde in het oude voorstel, moet er gewoon veel meer geld bij. Bij ABP hebben wij op een achterkant van een bierveeltje berekend dat om 2 miljard destijds zou gaan. Misschien zou het nu ietsje minder zijn. Maar het is echt enorm veel geld. Wat natuurlijk uiteindelijk, omdat het hier bij ABP over de overheid gaat, ook weer gewoon uit belastinginkomsten wordt betaald. Dus iedereen betaalt daar aan mee. Maar ja, doe je dat niet, dan wordt het dus eigenlijk door het collectief, het grote collectief bij ABP, betaald. En als er dus te weinig is gespaard, dan ja, wordt er ook een beetje het fonds, ja, hoe zeg je dat, deels ook leeggegeten. En dan gaat het niet om hele grote bedragen, maar het is gewoon het principe. Je ziet daar de herverdeling in zo'n fonds. Hier zie je echt, denk ik, als voorbeeld uitstekend Ja, dat er gewoon verschillende belangen zijn van jongeren, gepensioneerden, een bestuur die daar iets mee moet doen. Die moet ook toetsen op evenwichtige belangenafweging, heet dat dan, in de wet wordt het zo genoemd. Ja, dat is echt uiterst complex en dat is ook heel erg subjectief. Wij zien in het verantwoordingsorgaan ook bij de besluitvorming dat er allerlei kapstokken voor worden bedacht. Dus van, is het proportioneel, is het solidair? Nou ja, daar kun je natuurlijk een heel verhaal bij houden, maar ja, wij hebben als fractie gewoon gezegd, linksom of rechtsom, als je 1 miljoen premiebetalers hebt met ongeveer 500.000 mensen die er recht op hebben, met gewijzigde omstandigheden, de levensverwachting die is gestegen, de rente die alsmaar naar beneden oploopt en die financiering moet nog gaan plaatsvinden, ja, dat loopt zo scheef, dat kun je niet meer evenwichtig uitleggen, dat kan het bestuur dus ook niet. Daarom hebben wij er altijd ook tegen gestemd en hebben wij eigenlijk gezegd, want dat heb je in eerdere podcast al gezegd, Arend-Jan, binnen zo'n verantwoordingsorgaan gaan wij niet over die pensioenweg. Dat moeten sociale partners doen, hè? Dus vakbonden en werkgevers. Maar ja, die laten het maar lopen. Die denken, het zal onze tijd duren. Laten we die regeling maar nakomen tot 2022. En dan zien we wel weer verder. In ieder geval, dat is een beetje mijn gedachte. Want ja, dit loopt zo scheef. Hier moet je denk ik gewoon ook als sociale partners wel aanvoelen dat je hier iets aan moet doen. Dit kun je niet meer laten voortduren.
En juist omdat het LVOP een minderheid heeft, hè, ook in het verantwoordingsorgaan, dit ze niet kan veranderen, trouwens ook een adviesfunctie heeft, en het verantwoordingsorgaan kan er zelf ook niet zoveel aan doen, is het belangrijk om een podcast te maken, om ook een oproep te doen aan, zeg maar, werkgevers en werknemers, om ja, deze onrechtvaardigheid toch niet voor te laten bestaan.
Ik denk dat dat mooi zou zijn. En het bestuur, ABP, heeft dat al een keer, in die zin in andere woorden zoals jij dat nu doet, maar wel weer teruggegeven bij de pensioenkamer. Kijk er nog eens naar. Ja, nogmaals, dan neemt men geen actie. En nou ja, als die rente zo laag blijft, die financiering moet nog plaats gaan vinden. En er wordt nu gewoon een buffer, er wordt gespaard hier voor deze regeling. We gaan het zien of dat het voldoende dadelijk in de pot zit. En anders zal die rekening toch weer betaald moeten worden. En dus inderdaad, een oproep lijkt me goed. Nog een keer aan die sociale partners, van kijk nou nog eens kritisch naar die regeling. En doe er wat aan.
Michael, hartelijk dank. Dit was podcast 5. Er zullen nog vele volgen. Deze is overigens gemaakt vanuit het woonadres van Jochem Sprenger. De vorige werden gemaakt vanuit mijn huis in Amsterdam. En dit was Den Haag. En er zullen nog vele plaatsen volgen, want we gaan altijd bij alle leden thuis langs.
Nou, kom je binnenkort een keer naar het Hilvaanbeekse. Dan gaan we gewoon in de achtertuin bij het safaripark zitten. Maar dan moet je wel in de auto blijven zitten, Arend-Jan.
Dat gaan we doen. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.